Het is zaterdag 13 april 2024 en je luistert naar een nieuwe uitzending van ESA's Radio Moddergat. Ja, ik was onlangs in het mooie Overijsselse Daarle. En daar was een bijeenkomst georganiseerd over de komst van windmolens in dat gebied. En niet zomaar windmolens, maar windmolens met een tiphoogte. Dus inclusief zeg maar de rotorbladen van 280 meter. En misschien weet u nog hoe hoog de Eiffeltoren is, maar dan zit je bijna op de top van de Eiffeltoren. Ik laat je straks stukken horen van die avond en zeker de presentatie van Bert Weteringen, die het boek Windhandel heeft geschreven. Een zeer doorvrocht boek met snoeiharde argumenten waarom we met windenergie echt op de verkeerde weg zijn. Maar goed, even als inleiding op wat mij betreft de illusie van schone en gratis windenergie. Want we leven in de tijd van dogma's, van ingeprente waarheden die niet meer bevraagd mogen worden. En sinds maart 2020 waait er een andere wind in de westerse wereld, een gure wind. Tal van onderwerpen zijn onderwerpen aan centraal vastgestelde denk- en spreekkaders. Die zijn daaraan onderworpen. Onderwerpen die daaraan zijn onderworpen, schrijf ik hier. En dat is een beetje een moeilijke combinatie van woorden, zie ik. Maar goed, ik zou zeggen, noem een onderwerp van de afgelopen 4 jaar... en ze zijn allemaal off-limits voor debat. Of het dan gaat over COVID, over de vaccins, over Oekraïne, het klimaat... maar ook energietransitie is een van die taboe-onderwerpen geworden... waar we het met elkaar niet meer open over mogen hebben. Inmiddels verkommert het Nederlandse landschap onder distributiedozen, zonnevelden... en Eiffeltorenhoge windturbines. De informatieavond in Daarle maakte wel duidelijk dat bewoners vechten tegen windmolens en tegen de provincie met vingers in de oren. De grote zaal in het Overijsselse Daarle zit stampvol. En naar schatting 200 tot 300 mensen zijn gekomen om te luisteren naar plannen van de bouw van zeker 7 windturbines met een tiphoogte van 280 meter. Daarmee de top van de Eiffeltoren naderend. Het gaat om de dorpen Daarle, Heksel, Daarleveen, Vroomshoop. Een gebied met een open landschap dat veel vakantiegangers trekt om haar rust en ruimte. Na een inleiding op de avond neemt de hoofdspreker ingenieur Bert Weteringen het woord. In een heldere presentatie pelt Weteringen de gekoesterde illusies af dat windenergie een goede keuze is. In hoog tempo benoemt hij een reeks van aanslagen op ons milieu, onze bossen, zeldzame grondstoffen, vogels en vleermuizen, de bodemkwaliteit, de kwaliteit van ons Nederlands landschap en de gezondheid van omwonenden die de windturbines allemaal veroorzaken. Weteringen toont overtuigend aan dat een volledige energieopwekking met wind, dan wel met zon, economisch, technisch en in de tijd niet haalbaar is. Investeerders zijn dan ook terughoudender geworden vanwege de oplopende kosten. Vooral de enorme, noodzakelijke kosten voor aanpassing van het elektriciteitsnet lopen snel op. Het in Arnhem gevestigde Tennet heeft er de handen vol aan, zeker omdat voldoende financiële middelen en technisch personeel ontbreken. Het is ook niet voor niks dat bijvoorbeeld partijen als Eneco zich inmiddels terugtrekken, bijvoorbeeld van windmolens op zee. Dat is al een eerste stap, lijkt het, in de ontnuchtering rondom dit type van duurzame energie op grote schaal. Ja, mijn observatie is dat de zaal heel geduldig luistert, zonder onderbreking of vuisten in de lucht. Er volgt nog een spreker die een hoog technische beschouwing houdt over de grote schaduwzijde van het concept van windenergie. Maar de zaal kan hem niet helemaal volgen. Er volgen nog oproepen van de organisatie om donaties. Immers de strijd met de overheid is een taaie en kost veel tijd en geld. Als de zaal na alle spreekbeurten na bijna 1,5 uur de gelegenheid krijgt tot reageren, volgen enkele vragen om toelichting. Een spreker wil een plan van aanpak voordat hij doneert, waarop Bert Weteringen vraagt wat de inspreker zelf denkt te kunnen inbrengen. Het is een bekend probleem. De overheid met al haar middelen, zeeën van tijd en geld, kan alleen met kennis van zaken en veel tijd tegenwicht worden geboden. En het perspectief van een zevental bijna Eiffeltoren hoge windturbines in de achtertuin en het fraaie Overijsselse landschap doet velen wel schrikken, maar de stemming is afwachtend of zelfs een beetje verslagen. En ondertussen dendert de provincie maar door zonder echte kennis van de gevolgen. Actievoerende bewoners melden dat ze bij de gemeente weinig in te brengen hebben en de provincie niet eens meer hun brieven beantwoordt. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Klinkklare onzin vermeldt de provincie op haar website. En daarin zegt ze, en ik citeer: de verdeling van zon en wind zorgt voor een aanzienlijk efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet, betrouwbaarheid en lagere maatschappelijke kosten. Zonne-energie levert relatief weinig op in de winter, maar juist relatief veel in de zomer. Bij windenergie is dit andersom. Daarnaast waait het ook vaker dan dat de zon schijnt. Zowel 's nachts als overdag kan het waaien, terwijl zonne-energie alleen overdag opgewekt kan worden. Een juiste mix van zon en wind zorgt voor een betere gemiddelde energieopwekking en is daarom goedkoper en efficiënter. Einde citaat. Nou ja, als er één probleem voor energievoorziening is, is het wel wind en zon als bron. Het zijn onbetrouwbare bronnen. Ze leveren wiebelstroom. Met de bestaande conventionele centrales wordt stabiele energie geleverd vanaf vaste punten in het net. De grote netwerken, 100 kilovolt en hoger, zijn berekend op een bepaalde verdeling van die energie. De vraag schommelt natuurlijk, maar tamelijk voorspelbaar. Met duizenden energieopwekkers van zonnevelden en windturbines, en heb ik het nog niet eens over al die zonnepanelen op de woningen, is ook het aanbod van energie nu variabel geworden. Elke minuut verandert het aanbod, niet alleen landelijk, maar per regio. Het is balanceerwerk om de netfrequentie op 50 hertz te houden en dat is erg belangrijk voor het goed werken van elektronica. En de kosten van dit balanceerwerk, mede door de steeds meer noodzakelijke extra hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations, lopen de infrakosten steeds verder op. En dan te bedenken dat alle conventionele centrales altijd stand-by moeten draaien om alle wegvallende wind- en zonne-energie op te vangen. Het geeft aan dat ook de provincie geen idee heeft waar zij aan meewerkt, aan de verstoring van een zekere energievoorziening, onze landschappen en uiteindelijk ook onze economie. En we merkten ook die avond een angst voor klimaatontkenners. We kennen inmiddels de term. Hè. We hebben inmiddels een hele woordenboek vol met termen die andersdenkende wegzet. Dat kan op het gebied van COVID zijn, dat kan op het gebied van klimaat zijn. Het maakt niet uit of het op het gebied van Oekraïne, daar hebben we ook allerlei woorden voor, waarbij andersdenkende gewoon worden weggezet. Nou, we hebben inmiddels dat ook al bij klimaat gezien. De presentatie van Bert Weteringen is onderdeel van een tournee van de klimaatkritische Clintel-organisatie. De directeur van Clintel, Marcel Krok, is dan ook vaak de gebeten hond. Hij was ook die avond overigens aanwezig. En ook bij de avond in Daarle merkte Krok dat zijn organisatie niet gewenst is. Naar aanleiding van een artikel in het regeringstrouwe blad AD wil de eigenaar van de zaal dat het logo van Clintel van de sheets van Weteringen afgaat. Dat weigerden beide. In het bewuste AD-artikel wordt gemeld dat er onrust is ontstaan bij de Universiteit van Twente, waar een volgende bijeenkomst over de komst van windmolens staat gepland. En het heeft geleid tot protesten van wetenschappers die vinden dat de Universiteit Twente geen gelegenheid moet bieden voor het verspreiden van desinformatie. Waar hebben we die term meer gehoord? Het geeft aan dat universiteiten als centra van een niet aflatende zoektocht naar nieuwe inzichten, open debatten en onderzoeken blijven bevragen, hebben afgedaan. Het zijn, zoals ook de media, bolwerken van dogma's geworden die met hand en tand worden verdedigd. Het schijnt dat deze energievorm ook niet echt toekomstbestendig is, want inmiddels verliezen steeds meer investeerders het vertrouwen in een financieel duurzame toekomst van windturbines op zee. Zo denkt energieconcern Eneco niet meer mee naar de bouw van een nieuw groot windpark op zee. Dat meldt de Volkskrant. Het bedrijf vindt de risico's van een investering te groot. Volgens Eneco is de huidige aanpak van wind op zee niet toekomstbestendig. Het is niet ondenkbaar dat ook andere partijen tot eenzelfde conclusie gaan komen. Ook de Zweedse energiegigant Vattenfall laat plannen voor windmolens op zee vallen. Het park dat voor de Engelse kust zou worden gebouwd met een gepland vermogen van 1,4 gigawatt, zou ongeveer 1,5 miljoen Britse huishoudens van stroom gaan voorzien. De kosten van de bouw zijn mede door de hoge rente op de leningen sterk gestegen en de lage energieprijzen maken ook de opbrengsten kleiner, zodat de bouw niet meer rendabel is. De Zweedse overheid gaf vorig jaar geen vergunning aan het eveneens Zweedse bedrijf Vattenfall om een groot windmolenpark op zee te bouwen. Het betreft een windmolenpark bij Stora Middelgrund aan de Zweedse westkust. Vattenfall had het plan om ongeveer 50 windturbines te bouwen, elk ongeveer 290 meter hoog. Nog 10 meter en we zijn bij de Eiffeltoren. Met als doel om tussen de 2,5 en 3 terawattuur aan stroom per jaar te produceren. Volgens het ministerie zou de bouw op Stora Middelgrund het risico met zich meebrengen dat gevoelige natuurwaarden op onaanvaardbare wijze zouden worden aangetast. Al dus het ministerie, het Zweedse ministerie. En dat laatste is best wel opmerkelijk, want waar in de eerste twee gevallen financiële redenen voor energiebedrijven een reden zijn om af te haken, is het nu een overheid die erkent dat windturbines ook op zee grote schade aan het milieu aanrichten. Naast de vogeltrek die om moet vliegen of door de windmolenparken worden gedood, zorgen ook duizenden klompen beton ter grootte van enkele eensgezinswoningen per windturbine voor een blijvende vernietiging van het leven van alle soorten vissen, een bodemleven. Waar vissers verweten worden met sleepnetten de bodem tijdelijk te verstoren, vernietigen de betonnen voeten en de trillingen van de turbines voor de komende generaties de zeebodem. Het inzicht dat windenergie en zonne-energie niet bepaald het welzijn van de mens, dier en aarde dient, begint steeds meer door te dringen. Het beeld van gratis wind en zon heeft ons verblind dat de omzetting van wind en zon naar energie juist erg mens- en milieu-onvriendelijk concept is, waar we fundamenteel naar moeten gaan kijken en afwegen tegen andere vormen van energieopwekking. De problemen die nu ontstaan met windturbines verhogen de druk om nog meer windturbineparken. De problemen die nu ontstaan met windturbines op zee verhogen de druk om nog meer windturbineparken op land te realiseren. Maar ook op land is de grens van het acceptabele in zicht. Nou, dat was even mijn inleiding en ik wil eigenlijk naar die avond gaan. Ik laat je daar een aantal fragmenten van horen, zeker veel fragmenten van de toespraak van de presentatie van Bert Weteringen. Ik wijs je nog even op zijn boek Windhandel bij uitgever Obelisk te verkrijgen. Zeker de moeite waard, het is niet al te dik boek, maar je hebt in no time in de gaten hoe ernstig het is waar we nu mee bezig zijn. Windenergie en zonne-energie is niet de oplossing voor het probleem van energieopwekking. We zullen daar echt slimmere oplossingen voor moeten vinden.
De eerste zie die jullie zien geeft even aan dat het in 2010 hier al begonnen is. In het gebied waar we ons nu bevinden, eigenlijk hier aan de overkant, aan de Stouwen, waren al plannen voor 13 windmolens, 13 jaar geleden. Toen praat ik nog over windmolens, 150. Nu praten we over dubbele bijna, 280 meter hoog. Daar ontstond een verzet. Een groot verzet, mag ik wel zeggen. En dat heeft zich uiteindelijk erin geresulteerd dat de plannen niet doorgingen. Vervolgens, 5 jaar later, ik ga er even in vogelvlucht doorheen. Hier aan de overkant, Bruineveld. Weer een plan dat realiseerde in een groep daar die zich ook verzet tegen de hoge windturbines. En dat heeft een samenvoeging van tegenwind dalen tot gevolg gehad. Ja, 280 meter hoog, of 250, waar het in eerste instantie dan de eerste plannen mee kwamen. Dat is absurd zo hoog. Dat heeft dus niet alleen met een klein gebied te maken, dat ga je ongelooflijk ver zien. Hier zien we de drie plannen die we op dit moment even samen hebben gevoegd. En dan moet ik zeggen, we samen hebben gevoegd, want sinds vorig jaar hebben we het nog verder uitgebreid. En is Tegenwind, Dale, Hooghexel, Daleveen, Vromsoop en omstreken samengegaan met Wierden Tegenwind. Het heeft zich nog verder uitgebreid. Dan praat ik hier over drie plannen. Eerste, dat is Energiepark Dale. Daar kom ik straks nog even op terug. Tweede bovenin is het plan van de coöperatie. Energiepark Dale heeft trouwens een verzoek ingediend van 5 tot 7. Bovenin, dat zijn de 2 tot 4 van de coöperaties. En onderaan is een plan nummer 3 van Edelweiss. Dus dan praat ik hier aan de overkant allemaal. En plan 1 is aan die kant, voor degenen die iets verder weg wonen. Die zorgen die zijn op dit moment heel groot. Nou, dan kom je dus in een totaal van, als alles gerealiseerd zou worden, 17 turbines. En wat we ook nog eens horen van, misschien valt het allemaal wel mee. Het valt niet mee. We staan hier 13 jaar en de zorgen zijn nu misschien wel groter dan dat we tot nu toe gehad hebben. Waarom? Omdat nu de provincie zegt, nou, maar wij vinden het wel een goed plan. De provincie die heeft het Energiepark Dale, waar we dus net nummertje 1 zagen, op 13 februari, we hebben hem bewust even erop gezet, gezegd van, gedeputeerde staten heeft op 13 februari besloten om medewerking te verlenen aan het Energiepark Dale. Laat dat even op je inwerken. Want als dat door zou gaan, dan gaat dat ongelooflijk veel voor ons betekenen. Dat geeft even de ervaringen weer van mensen die hier al mee te maken hebben. Want wij kunnen veel vertellen, maar zij kunnen het veel beter vertellen.
Kern van het verhaal is dat deze mensen last hebben van slapeloosheid. Want het gaat in dag in, dag uit, maar vooral 's nachts. En 's nachts hoor je geluid veel beter dan overdag. Dan zijn de normen wel lager, maar niet laag genoeg. Die dame die u net in het begin zag, die stapt dus in de auto om rust te krijgen. Die gaat dus een aantal kilometers rijden om in de auto haar nachtrust te halen. Dat zal niet iedereen gebeuren, maar het hangt ons wel boven het oog. Van het kan u zijn, maar het kan ook uw buurman zijn, maar het kan ook uw kind zijn.
Ja, tot zover enkele inleidende sprekers. Voorafgaand aan de presentatie van Bert Weteringen. Geen pretje, zoals je hoort. Nog los van de extreme horizonvervuiling in het prachtige Overijsselse landschap. Maar ook de gezondheidsproblematiek, de gevolgen voor flora en fauna. Nou, enfin, Bert Weteringen kan je daar veel meer over vertellen. In een presentatie van een klein half uur ben je echt helemaal bijgepraat. En ik denk dat je dan een illusiearmer bent als het gaat om windenergie.
Ja, dankjewel voor de introductie, Joke. En organisatie ook bedankt dat ik hier vanavond mag staan. En ik wil allereerst beginnen met ook de bewondering uitspreken dat er hier in zulke grote getalen bent gekomen vanavond. En fantastisch dat u zich wilt laten informeren. En niet eenzijdig laten informeren, dus door de energiecoöperaties, maar ook de andere kant van het verhaal. Namelijk, wat is nou de impact van die grootschalige opwekking van energie met windturbines? En dat gaat verder dan alleen onze gezondheid. Daar zal Klaas meer over vertellen. Ik ga jullie een volgende vlucht meenemen wat het allemaal meer voor impact heeft. Maar allereerst even iets over mijzelf. Mijn naam is Bert Weteringen. Ik ben geboren in Hellendoorn. Dus toen ik ook de verhalen hoorde van oud bekenden van mij hier uit de gemeente Hellendoorn, dat hier die plannen zijn voor die hoge windturbines. Ja, toen dacht ik van, hier moet ik natuurlijk ook gaan spreken om mensen te informeren. Want ik kan me herinneren, ik ging hier vroeger zwemmen bij de Tolplas. En als klein kereltje. En ik vond dat fantastisch, ook het uitzicht, weet je, het weidse uitzicht als ik hier naartoe fietsen. En ik zou het echt verschrikkelijk vinden als dit landschap hier vol wordt gezet met windturbines die bijna zo hoog zijn als de Eiffeltoren. Nou, ik heb een boek geschreven, ik ben auteur. Ik zal het zo even laten zien. Daarnaast is mijn achtergrond vliegtuigbouwkundig ingenieur. Best wel wat raakvlakken met windturbines. En daarnaast ben ik onafhankelijk onderzoeksjournalist. En ook lid van de Vereniging Vrije Journalisten. Ik doe echt alles onafhankelijk. Ik ben echt met niemand gelieerd, zeg maar. Je ziet hier ook Clint Tell staan. Hè? Die staan achterin met een boek in tafel. Ze verkopen vanavond ook mijn boek. Dus ik zou zeggen, ga ook na aan het eind van de avond eens even een kijkje nemen. En ik zal daar staan om mijn boek te signeren als je geïnteresseerd bent. Voor wie het boek nog niet kent, Windhandel. De impact van grootschalige energieopwekking met windturbines. En ik ben echt ook wel heel trots dat hij... eigenlijk is vandaag de Engelse versie ook verschenen. Downwind. Dus we hopen ook hiermee in Amerika en andere landen de boodschap te kunnen verspreiden. Nou, u ziet hier met de wind mee. Het gaat mij erom dat er gewoon zaadjes van bewustwording onder de mensheid worden verspreid. En daarmee bedoel ik, mensen moeten goed geïnformeerd zijn en niet eenzijdig door de media en door de belanghebbenden van windenergie. Dan wil ik eigenlijk iemand even een vraag stellen. Eens even kijken. Deze meneer hier. Als je naar dit plaatje kijkt, waar zou je liever willen leven?
De bovenste natuurlijk.
Ja, de bovenste natuurlijk, ja. Dit is trouwens een plaatje uit Gezond Verstand. Een magazine wat 2 wekelijks verschijnt. Ik stond vorig jaar of 2 jaar... Vorig jaar stond ik op de markt in Raalte, de Stoppelanenmarkt, samen met een kraampje. En toen had ik dit stripje, hadden we ook wel bij het kraampje hangen. En dan zie je dat het interesse opwekt bij kinderen. He, want het is een stripje. En ja, dan stelde ik ook die vraag van waar zou je liever willen wonen? Ja, al die kinderen die wijzen natuurlijk die bovenste aan, hè. En ik denk ook dat dat gewoon, hè, in ons allemaal, het innerlijke kind in ons wil gewoon in dat bovenste landschap leven en niet in die onderste. En toch zijn mensen, hè, is de politiek bezig en is het beleid zo dat het naartoe gaat dat we gewoon in een industriële omgeving komen te wonen. Ik denk ook bij de beleidsmakers, diep van binnen zit er ook iets dat ze eigenlijk het bovenste willen. Hè, als ze kijken naar een innerlijke kind, willen ze ook dat. Nou, hoe gaat, en dit vind ik toch even belangrijk, want veel mensen denken van ja, er zijn al plannen tot 2030. Ik zat 2 weken geleden bij een commissievergadering Energie en Milieu in de provincie. Daar heb ik ingesproken en daar werd dit onderwerp behandeld. De energiehoofdstructuur 2030 tot 2050. Nou, waarom laat ik hem hier ook even zien? Hier bovenaan, dat is niet voor iedereen leesbaar, maar dat staat dat er tot 2500 vierkante kilometer wind op land gaat bijkomen tot 2050. Dus dat komt bovenop wat ze nu al gepland hebben tot 2030. Dus stel ze komen hier te staan, ja, dan gaat dus nog 2500 vierkante kilometer bijkomen. Nou, wat houdt dat in, zoveel vierkante kilometer? Meer dan 70% van het oppervlak van de hele provincie Overijssel. Dus ja, het is echt een moment om zeg maar dit soort initiatieven tegen te gaan houden. Want de plannen gaan verder. Ja, het dendert gewoon door. Nou, die wiebelstroom, hè, die je met wind opwekt, die moet je natuurlijk, en dat stond in het vorige plaatje ook, ze zijn ermee bezig om dan ook te kijken van, kunnen we dan in Nederland grote batterijen gaan plaatsen? Want ze moeten die energie ergens opslaan. Nou, dit is een voorbeeld uit Australië waar ze dat al doen. Dat is een 100 megawatt centrale. Inmiddels uitgebreid naar 150 megawatt. Zo'n batterijpark is ongeveer 3 voetbalvelden groot. Wil je de hele wereld zeg maar, altijd van stroom kunnen voorzien? Dan moeten er 15 miljoen van dit soort installaties wereldwijd geplaatst worden. 15 miljoen. En die batterijen gaan 15 jaar mee en dan moeten ze vervangen worden. Dan zou je denken, het zal hartstikke goed gaan met de windindustrie. Hè? Al die plannen die er liggen, weet je, het gaat maar door, het gaat maar door. Maar eigenlijk goed nieuws, het gaat helemaal niet zo goed met de windindustrie. Sterker nog, het gaat heel slecht. Ze lijden gewoon verlies. Hè? Allerlei berichten uit de media, kosten windenergie verdubbelen. Vattenfall zet streep door groot Brits windpark. Nou, we hebben afgelopen week gezien dat Eneco de stekker eruit trekt. En dan komt vervolgens de Europese Commissie en die zegt van, die hebben dat natuurlijk ook door, Zei, nou, maar dan doen wij toch even een miljardeninjectie in de industrie. Ja, dus die pompen daar even 175 miljard naartoe. Ik vind het goed nieuws. Waar komt dit door? Inflatie, hoge rentes. En dan kom ik zo meteen op, grondstoffen worden duurder. En wat heb je nou voor grondstoffen nodig, hè, voor zo'n turbine? Ja, want daar gaat nogal wat in. Heel veel staal in ieder geval, dus dat geeft het plaatje ook weer. Je praat over voor opwekking van 1 megawatt aan energie. Heb je 220 ton, dus 220.000 kilo kolen nodig. En dat zijn 220 kleine autootjes. Nou, hier praat je over 8 megawatt turbines die ze hier willen plaatsen. Dus reken maar uit hoeveel kleine autootjes dat zijn. Dat zijn er bijna 2000. Alleen aan staal, hè? Er gaat nog staal in de fundering ook. Zo ziet dat er ongeveer uit. Deze heeft hier een doorsnede van ongeveer 30 meter. En nou, de mastbreedte zal 8 meter zijn ongeveer. In totaal gaat er gewoon 900.000 kilo staal in een 4 megawatt turbine. Dus de 8 megawatt zal het niet helemaal het dubbele zijn, maar nog veel meer. Er gaat 2,5 miljoen kilo beton in de grond. En dan hebben we nog de roodhulpbladen. Hier zie je een plaatje van hoe die geproduceerd worden. In zo'n roodhulpblad weegt 15.000 kilo. En wat is dat dan? Dat is met name glasvezel. Dat is allemaal glas wat je hier ziet in een grote mal. Deze lengte is 75 meter. En daar zit ook balsahout in. Daar zal ik zo meteen nog iets over vertellen. En natuurlijk kunststof. Die kunststof moet die glasvezels bij elkaar houden. Als je ook kijkt naar de processen die nodig zijn om dat soort materialen te produceren. Het kost allemaal enorm veel energie. Glasvezels bijvoorbeeld worden bij 1400 graden uit een bad gesponnen. Met hoge snelheid. Dat is een enorme hoeveelheid energie nodig. Dit vind ik een heel mooi plaatje. Ik zal niet in detail gaan, maar toch even een paar belangrijke zaken hieruit noemen. Dit plaatje laat zien hoeveel, en dat zie je hier, hoeveel kilogram materiaal er nodig is per megawatt opgewekte energie. En dan heb je dat hier uitgesplitst voor wind op zee, wind op land, zonnepanelen, kernenergie, kolen en gas. Dus je ziet dat wind voor wind. Dus per megawatt opgewekte energie zijn enorm veel grondstoffen nodig. En deze meneer die deze plaatjes heeft gemaakt, die heeft zich ook afgevraagd van, hebben we die wel? Nou, de conclusie is ook dat het er helemaal niet is. Deze bovenste is ook heel typerend. Een auto, een conventionele verbrandingsmotor, heeft zoveel mineralen, zoveel kilo per voertuig nodig. En een elektrische auto dit. Dit paars hier bij windturbines, dat is zink. En om zink te produceren heb je heel veel energie nodig. En in Budel hebben we een zinkfabriek. Die moest in februari moest die tijdelijk sluiten, omdat de energieprijzen te hoog waren geworden. Hè? En we hebben wel keihard zink nodig. Nou, die grondstoffenwinning leidt lokaal ook gewoon tot milieurampen. En dit is een plaatje uit China. Dit is een gifmeer bij Baotou. In windturbines zit neodymium. Dat wordt gebruikt in de magneten van de rotor. En dat materiaal wordt gewonnen in China uit een mengsel van radioactieve stoffen. Van thorium en uranium. En wat doen ze dan met die afvalstoffen in het proces? Die lozen ze dus in een gifmeer. Dus dat hele milieu daar wordt compleet vernietigd. Mensen worden ziek. De komende 100 jaar is er misschien geen eens meer leven mogelijk. Maar dat soort zaken gebeuren dus bij die grondstofwinning die dus nodig is voor die energietransitie. Ja, en dan de kosten op, van wind op land. Ik ga het vandaag niet hebben over wind op zee. Als u geïnteresseerd bent, kunt u na de tijd vragen erop stellen. Of u kunt het in mijn boek lezen. Ja, even een lijstje, ik ga niet het hele lijstje opnoemen, maar even een indruk te geven en wat voor kosten erbij komen kijken. Het is niet alleen de productie van de turbine, maar je hebt natuurlijk ook de civiel technische infrastructuur, netaansluiting, vergunningen, bouwrente, verzekeringen. Nou, enorme waslijst en kosten die erbij komen kijken. Wat zijn nou die investeringskosten in totaal dan, als je dat een beetje optelt? Dan kom je op land op ongeveer 1,3 miljoen euro per megawatt. Dus heb je het over 8 megawatt, dat is 10 miljoen investeringskosten. Daar komen dan ook nog operationele kosten bij bovenop. Ja, dat is ongeveer 110.000 euro per jaar. Ik heb hier een lijstje waar het dan weer is opgebouwd. Bijvoorbeeld ook het opstalrecht, hè, dus wat de boer, de eigenaar van de grond waar die turbine komt, jaarlijks krijgt voor het feit dat die turbine op zijn grond staat. De gemeente vaart er ook wel bij, want ze betalen onroerende zaakbelasting. Ja, vaak moet er dan ook nog een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling zijn. In Flevoland is dat bijvoorbeeld best wel het geval. Al met al denk je van ja, hebben we dan alles gehad? Nou, eigenlijk nog niet. Want ik wou ook nu even meenemen van hoe zijn die kosten nu opgebouwd. En als je kijkt naar de gemiddelde elektriciteitsprijs en dan de zon- en windmarktwaarde, dan ligt die waarde van windenergie ligt een heel stuk lager. Nou, daar zijn er drie redenen voor. A, er moet altijd backup zijn. Dus voor als het niet waait, of als de zon niet schijnt. Hè. We willen toch gewoon stroom hebben. Dus de gas- en kolencentrales moeten stand-by staan. Maar die worden daardoor minder efficiënt. Nou, ze moeten continu aan en af worden geschakeld. Nou, vervolgens hebben we nog effect van plaats hebben we ook, hè, van je moet een infrastructuur aanleggen om de energie daar te krijgen waar je wilt, hè, naar het hoofdspanningsstation. En het is gewoon onvoorspelbaar. Hè? Dus wanneer het waait heb je energie en anders niet. Dus je ziet dat die marktwaarde van windenergie is lager. Dat is ongeveer 11% minder dan de gemiddelde elektriciteitsprijs. Wat merken ze nou in het portemonnee, hè, als er heel veel, steeds meer windenergie komt? Je zou zeggen, ja, het zou toch allemaal goedkoper moeten worden eigenlijk, hè? Dat doen ze ons geloven. Ja, dan kun je eigenlijk een heel simpel plaatje maken. Door te kijken van, wat zijn de kosten per huishouden per jaar in bepaalde landen. En dat is hier gedaan in dit plaatje. Bijvoorbeeld, je hebt hier Denemarken staan, die hebben heel veel windenergie natuurlijk. En dan staat hier op de x-as staat hoeveel opgesteld vermogen aan zon- en wind in het land is. Dus hoe meer naar rechts, hoe meer zon- en windenergie ze hebben. Maar dan zie je gelijk, op de y-as staat dan de jaarlijkse energiekosten per huishouden. Dus je kunt er een lijn doorheen trekken en hoe meer zon- en wind, hoe hoger je energierekening. Kijken we dan naar Nederland, als we geen zon- en wind zouden hebben. Dit is een plaatje uit 2017 trouwens. Dan zouden we dat jaar 720 euro gemiddeld aan energiekosten hebben. Maar de situatie was dit. En we zaten dus op 1300 euro. Hè, 600 euro meer. Nou, dat gaat dus alleen maar toenemen. Laat dit plaatje ook zien. Ik heb het nog even gecheckt, hè, want 2017. Maar in 2019 heeft een professor aan een universiteit in Brussel, die heeft dit een keer herhaald en die komt tot hetzelfde plaatje. Dus het is nog steeds heel actueel. Ja, en waar halen ze dan het geld vandaan? Hè? Ik heb alleen maar voor kosten gehad. Dus van, hoe kan dat nou werken dan? En ja, dat is eigenlijk wel een typerend plaatje. Want met het belastinggeld worden subsidies binnengehouden. En daarmee kan wind op land zeg maar toch nog winstgevend zijn. Ah, en dan, ik had even genoemd over de bomen bij de rotorbladen. Daar worden balsa bomen voor gekapt, want er zit balsa hout in een rotorblad. Per rotorblad gaat er ongeveer 3 voetbalvelden aan balsa hout in. En het resultaat is dan ook, de vraag neemt zo enorm toe, dat er inmiddels illegale bomenkap in de Amazone plaatsvindt. Om die windturbines te kunnen bouwen. Er zijn plantages voor aangelegd in Zuid-Amerika, maar die kunnen gewoon niet meer aan de vraag voldoen. Dus je ziet dat nu gebeuren. Dit is een plaatje uit Zweden, een van de grootste windparken op land, waar ze ontzettend veel bos hebben moeten kappen om zeg maar al die turbines te kunnen plaatsen. En dit park gaat nu bijna failliet trouwens. En dat is ook nog leuk om te noemen, de energie die hier werd opgewekt ging naar een Google Data Center. Ja, dit is typerend ook het plaatje. Hè? We gaan dus bomen vervangen door windturbines. En vorige week in het nieuws dat ze nu in Duitsland begonnen zijn met het kappen van het bos het sprookjesbos van de gebroeders Grimm. Ja, ik heb vernomen dat hier ook veel een aantal beschermde vogels voorkomen. Onder andere de blauwe kiekendief en de kraanvogel. En ja, ik wilde ook meegeven van, weet je, ik denk dat dat wel een ding is waar we toch echt een punt van kunnen maken. Want daar zijn ze toch wel gevoelig voor, het bevoegd gezag, zeg maar. Want er vallen gewoon veel slachtoffers onder vogels. Hè? En je gaat in fourageergebieden, dus de gebieden waar ze hun voedsel vinden, ga je beïnvloeden. Ze zullen altijd om die windparken heen gaan en wegzoeken. En dus ook eerder vermoeid raken. Dus het gaat effecten hebben op vogels. Overheden hebben natuurlijk ook een onderbouwing voor bedacht. Hè? Maar dat zijn modellen. En hoe goed zijn die modellen? Nou, er is dus gewoon onderzoek geweest, ook van de Universiteit Wageningen. En die hebben laten zien dat de modellen die nu gebruikt worden niet toereikend zijn voor de werkelijkheid. Als je bijvoorbeeld 1% directe sterfte krijgt door de rotorbladen van de windturbines, directe aanvaringen, dan kan dat ertoe leiden dat je 10 jaar later een reductie van die vogelpopulatie hebt van bijna 25%. Ja, dus dat heeft een doorwerking over de tijd. Er zijn ook bijvoorbeeld in Duitsland, in Rijnland-Pfalz, zijn er tellingen gedaan. Rode Wouw werd aan slachtoffer van windturbines. En zijn er echt tellingen gedaan en kwamen ze erachter dat er in werkelijkheid dus 7 keer meer slachtoffers waren dan het model had voorspeld. Dus dat is zeker een punt van aandacht waar we als mensen echt het bevoegd gezag op moeten aanspreken. Dan heb je nog vleermuizen. Die worden ook in grote getalen slachtoffer van windturbines. Het lijkt alsof ze, ja, op een of andere wijze worden ze erdoor aangetrokken ofzo. Daar is nog niet echt een vinger achter te krijgen wat nou precies de oorzaak is. Feit is wel dat in Amerika zijn windturbines inmiddels doodsoorzaak nummer 1 voor vleermuizen. En dan hebben we het al in Amerika over dat er jaarlijks 3 miljoen slachtoffers onder vleermuizen vallen door windturbines. In Europa zullen ongeveer die getallen gelijk liggen. Dat zijn natuurlijk bizarre aantallen, hè? Ja, en dan, ik had hier vorige week een plaatje van insecten, maar die heb ik er nou even uitgelaten vanwege de tijd. Waar we ook nog mee te maken hebben bij windturbines, is slijtage van de rotorbladen. Ook een heel belangrijk punt. Ik kom zelf uit die materiaalkundige wereld, uit vliegtuigbouw, dus ik ken die materialen die heel goed die gebruikt worden. Door slijtage komt er stof vrij. Als eenmaal de coating weg is, dan kom je op het glas kunststof composietmateriaal terecht. Ja, dat ontstaat dus door de hoge snelheden waarmee die ronddraait. Tot wel 290 km per uur, hè, aan de tip. Als het regent, hard waait, hagelt, ja, dan slijten die bladen. Dan kan er dus bisphenol A in het milieu terechtkomen. En bisphenol A is een hormoonverstorende stof. En ontzettend riskant voor kinderen. En voor ongeboren kinderen, ook natuurlijk voor ons als volwassenen. En die mag gewoon absoluut niet in het milieu terechtkomen. In verpakkingsmateriaal zijn er hele strenge grenzen aangesteld. Wat daar maximaal aan BPA in mag zitten. Voor windturbines is er niks. Terwijl we dit weten. We weten we zien deze plaatjes. Er zijn voorbeelden van windparken bij Schotland, waar ze na 3 jaar al de rotorbladen moesten vervangen vanwege deze slijtage. Dus dit gebeurt gewoon en ja, die stof belandt in het milieu. En als hij in het water komt, dan heeft hij een hele lange halfwaardetijd. Dat houdt in dat hij heel lang actief blijft. Dus hij breekt moeilijk af. En ja, we zitten hier volgens mij ook in een waterwindgebied. Dus dat is echt een punt van zorg. Het is een potentieel gevaar. Hè? Er zijn nog weinig dingen over bekend. Maar als vanuit het voorzorgsbeginsel geredeneerd, als het potentieel een probleem is, dan moet dit onderzocht worden. Nou, dat gebeurt op sommige plekken nu inmiddels, gelukkig. Maar ja, daar gaat tijd overheen. Maar inmiddels, ondertussen gaan ze toch gewoon door met bouwen. Hè? Dat is echt bizar. Tot slot, als ik nog tijd heb, kijk nog even, joh. Oké, ik heb al even nodig. Windturbines zorgen ook nog voor veranderingen in luchtstromingen. Want ze mengen luchtlagen door elkaar. Hè? Dat is heel makkelijk voor te stellen. Het plaatje geeft het eigenlijk alweer. Je kunt warme en koude luchtlagen met elkaar mengen. Hè? Van 280 meter tot 40 meter. Die lagen worden gemengd. Daarbij kun je dus wolken creëren of mist. Dat gebeurt. Hè? Laat het plaatje zien. De invloed gaat zelfs zo ver dat 150 kilometer achter een windpark, en dat geeft dit plaatje een beetje weer, bijvoorbeeld hier een windpark is, wat dan nog het effect is op de wind, een stuk verderop. 150 kilometer verderop kan de wind nog bijna 4 kilometer per uur afgenomen zijn, zeg maar. Dus zover reikt die invloed. Ik ging naar die website waar ik die plaatjes vandaan heb. En dan zie je het standaard plaatje, zie je dan met oostenwind zeggen. Dat is raar, want in Nederland hebben we meestal westenwind. Dus ik heb hem zelf omgedraaid, want ik was benieuwd van, ja, raakt het dan ook heel erg de kust, hè? Lig je straks in Zandvoort op het strand en denk je dat het mooi zonnig is. En door die windparken heb je alleen maar mist. Nou, dat kan inderdaad gebeuren. Tot slot. Dit is ook heel interessant. En ik denk ook lokaal, regionaal, zal dit zeker een effect gaan hebben. Ik vertelde al een enorme hoeveelheid beton die de grond in gaat, hè, voor de fundering. Er komen enorme belastingen op. Hier links zie je een plaatje van de dichtheid van windturbines in Duitsland. Dus hoeveel windturbines staan er per vierkante kilometer? Hoe roder, hoe meer. Die plaatjes hier rechts, en ik heb deze plaatjes van officiële Duitse overheidssites. Die laten zien de droogte van de bodem. Dit is een beetje oppervlakkig en dit is wat dieper in de bodem. En ik zie toch behoorlijke overeenkomsten. En er zijn 3 onderzoeken gedaan in Amerika, China en Duitsland. Die inderdaad aantonen dat de bodem zelfs opwarmt. Wat makkelijk te verklaren is als die bodem droger wordt. Doordat die bladen gewoon luchtlaag aan het mengen zijn dag en nacht. De bodem droogt uit en een droge bodem warmt makkelijker op. Dus ze meten na 10 jaar meten ze gewoon een stijging van de bodemtemperatuur van 1 graad. Wat substantieel is. Dus als je hier een serie windturbines in het land hebt staan, kun je er rekening houden dat de bodem snel uitdroogt. En het kan dus ook invloed lokaal op het weer hebben. Nou, en daarmee eindigende zou ik willen zeggen van, wilt u meer weten, bewaar de vraag even tot het einde. En nou ja, nogmaals, mijn boek is achterin te koop. Ik zal er staan na afloop van de avond. En dan geef ik graag het woord even weer aan Joke. En dank u voor uw aandacht.
Ja, je luisterde naar een presentatie van Bert Weteringen op donderdag 4 april jongstleden in Daarle. En wat daar gebeurt, gebeurt door heel Nederland. Dus wat je, zeg maar, het is niet het probleem van Daarle alleen. Het is duidelijk, het gaat over heel Overijssel. Maar het gaat eigenlijk over heel Nederland. Want overal worden dit soort windmolens geplaatst, ook van extreme hoogte. Ik hoorde het in de Betuwe ook weer. Windmolens gepland worden met, noem het maar gerust, Eiffeltoren, hoogte. Ja, dat wordt langzamerhand een beetje waanzinnig. Want ik begreep dat, ik geloof Bert dat ook zei, om heel Nederland van energie voorzien, dan moeten er nog, geloof ik, 300 vierkante kilometer aan windmolens op land bijkomen. En ik denk trouwens dat je überhaupt niet heel Nederland van windenergie kunt voorzien. Het is ook te onzeker en bovendien, je spaart er dus geen centrales mee uit. Dat is iets wat mensen maar niet realiseren. Wij willen altijd dat ook bij wegvallen van wind en zon, dat het licht blijft branden. Ja, dat kan alleen als alle centrales die we nu gewoon hebben op gas en op kolen en op olie, dat die allemaal stand-by blijven draaien. Die moeten aan een minuut aangezet kunnen worden. Je kunt niet zeggen, nou, we zetten ze uit en doen er een doekje overheen. En op het moment dat de wind wegvalt, dan rijdt er iemand in een autootje naar die centrale en die gaat ze eens afstoffen. En dan, nee, dat kan niet. Die dingen moeten gewoon permanent draaien, want de wind is zo variabel. En dat geldt natuurlijk ook voor zon. Ja, die dingen, er moet ook constant bemensing zijn. Er moet snel worden gereageerd om die netfrequentie op die 50 hertz te houden. Want als het al zakt naar 49, 48 hertz, dan hebben een aantal apparaten er al behoorlijk last van. Goed. Ik denk dat ik niet veel kan aanvullen op wat Bert zei. Denk even aan zijn boek Wind. Handel bij Obelisk uitgeverij verkrijgbaar. Ik zou, als je je een beetje wil wapenen met argumenten, dan zou ik dat zeker doen. Wat ik ook al in het begin, als in de inleiding zei. Ik las op de website van de provincie Overijssel toch groteske onzin over dat zon- en windenergie een efficiëntere benutting van het net betekenen. Het is precies het omgekeerde. Het is razend inefficiënt. Het is onvoorspelbaar. Het destabiliseert het net tot op grote hoogte. Dus ik snap niet wie schrijft zo'n stukje tekst. Nou, dat geeft aan dat je met een provincie van doen hebt. En niet alleen Overijssel, maar dat zal overal zo zijn. Dat je met je gemeente en provincies van doen hebt. Die soms ook de ballen snappen van waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Dus zorg dat je kennis hebt. Er zijn zat mensen in Nederland die heel veel kennis hebben. Als het gaat om het meer bestuurlijke proces achter wat hier zich allemaal afspeelt, dan zou je bijvoorbeeld Elze van Hamelen eens kunnen benaderen. Je kunt eens kijken op de website koers2030.nl. Dan krijg je een veel groter plaatje te zien over wat er nu in Nederland gaande is. En ja, natuurlijk voor windenergie SEC is het natuurlijk Bert Weteringen. Oké, dankjewel voor je aandacht. En ik zou zeggen, we zien elkaar en we horen elkaar in ieder geval volgende week weer hier op ESAS Radio Moddergat.